En zo gaan we dan weer terug naar Richteren hoofdstuk 7. Waar wij te maken hadden met Gideon en 32.000 man. Oorspronkelijk althans. Hetgeen wat veel was, daarna werden de 22 weggestuurd. En toen bleven er nog 10.000 over. En de Heer zei, dat is ook nog te veel. Nog is des volks te veel. Dus de zaal een keer erg vol zit hier, dan zeggen we weer onder elkaar, des volks is te veel. Hè? We beginnen langzamerhand in de talen Kanaans te praten. Dus des volks is te veel. Doe hen afgaan naar het water. Dat is vers 4 van Richteren 7. Doe hen afgaan naar het water en ik zal ze u al daar beproeven. Dat wil zeggen dat de Heer hen zou beproeven. En het zal geschieden dat welke ik tot u zeggen zal, deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degene van welke ik zeggen zal, deze zal niet met u trekken, die zal niet met u trekken. Het wordt namelijk door de Heer geregeld. En dan staat er, en hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zei de Heer tot Gideon, al wie met zijn tong uit het water zal lekken, likken dus, hè, gelijk als een hond zou likken, die zult gij alleen, dus apart, stellen, desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. Toen was het getal dergenen die met hun hand tot hun mond gelekt hadden, 300 man. Maar alle overigen des volks hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. Ik moet eerlijk erbij zeggen dat deze verzen grammaticaal wat moeilijk te volgen zijn. Maar dat is slechts een taalkundige aangelegenheid. Dat speelt niet zo'n grote rol, want uit het verband weten we precies wat er gebeurt. Dat hoe men ook overging tot het drinken van water, er werden slechts die 300 man uitgeselecteerd, die het water met de handen, of met hun hand, naar de mond gebracht hadden. En hoe je dat allemaal nog meer kan doen, dat moet u vanmiddag maar eens oefenen aan het hele strand of zo. Hè? Ja, dat weet ik ook allemaal niet, maar hoe dat ook zijn, als het anders gebeurt dan via de hand, dan werd men gedisqualificeerd. Daar komt het in elk geval op neer. In vers 6 is wat dat betreft duidelijk genoeg. Toen was het getal dergenen die met hun hand tot hun mond gelekt of gelikt hadden, 300 man. Maar alle overigen des volks hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. Ze hadden hun handen blijkbaar niet gebruikt. Ze hadden gewoon hun hoofd, hun mond in het water gestoken en het zo opgelikt zoals een hond, stond er dus ook aanvankelijk. Dat wil zeggen dat de Heer het op prijs stelde dat als het met de hand gebeurde. Er was een minderheid die dat zo deed. Wij vinden dat wat vreemd, want ik heb het idee dat wij het altijd met de hand doen. Zo, hè. Scheppen we water en drinken het zo. Of houden we het zo onder de kraan en drinken het ervan. Of zo. Tenminste, dat dacht ik altijd. Maar dat schijnt een goede manier te zijn, hè. En toen blijven er 300 over. Er was vanmorgen al iemand, die was al vroeg wakker. En die zei, dat is maar goed ook dat er maar 300 waren die het zo deden. Want je moet er ook helemaal niet meer hebben natuurlijk, hè. En dat is ook eigenlijk zo, hè. Meer dan 300, dan wordt het wel een beetje chaotisch. Dan moet je meteen een synode beginnen en dat soort dingen meer. Hè? En commissies aanstellen en meer van die moeilijke dingen, hè.
En een pand ernaast huren.
En een pand ernaast huren, ja. Inderdaad, is de zaal ook weer te klein. Hoewel 300 ook hier niet ingaan, hoor. Maar een deel ervan sturen wij dan gewoon weg om water te drinken, natuurlijk. Maar het is inderdaad zo, 300 man was meer dan voldoende. Ik denk ook wel dat als het er meer geweest zouden zijn, dan zou Gideon heel wat mensen hebben moeten aanstellen om dat leger te runnen. Dan krijg je weer overst over 100 en overst over 1000 korporaals, sergeanten en je had nog iets heel hoogs, geloof ik. Oh ja, soldaat eerste klas had je ook nog, ja. Nou goed, dat hoefde dus allemaal niet. Het waren maar 300 man die overbleven, staat er. En ze hadden met hun handen gedronken. Het is een eigenaardige zaak aan de gang, want de moeilijkheid in de tekst is eigenlijk dat er staat, sommigen likten als een hond en anderen hadden ook gelikt, maar uit hun handen. Dat wil zeggen, ze hadden allemaal gelikt, daar komt het toch eigenlijk wel op neer. En dat is toch wel een beetje leuk, want ik heb één ding u nog niet verteld, namelijk wat Amalekieten eigenlijk voor dingen zijn. Ik heb verzuimd u te vertellen, het was niet met opzet, maar ik heb het later zo gelaten. Ik heb u niet verteld wat die naam betekent, hè? Want Amorieten en Midianieten en Filistijnen heb ik het u allemaal verteld, maar van Amalekieten niet. Dat is ook een beetje vermakelijk, want Amalekieten zijn een volk, Am, van Amalek, Am, een volk van likkers. Am, lek, en dat lek, dat is inderdaad ons woord lekken of likken. Dus Amalekieten betekent letterlijk een volk, Am, van likkers. Ja, Zo is het nou eenmaal. En nou blijkt dat als die Amalekieten verslagen moeten worden, want die zijn er onder andere bij dan, hè, dan moet dat gebeuren niet door lui die zelf ook lekker zijn, maar het moet gebeuren door lui die uit de hand drinken. Nou, drinken is een wat overdreven woord. Maar dat likken, daar gaat het ook om. En er staat ook bij hoe het is. Likken gelijk als een hond. Zodat je ziet dat Amalekieten meteen gelijkgesteld worden met honden. En dat is ook niks bijzonders, want honden staan voor heidenen in het algemeen. En dat zijn Amalekieten natuurlijk zeker.
Eerstelingen. Eerstelingen staat er in de brief. Eerstelingen der heidenen.
Amalekieten zijn eerstelingen der heidenen. Dat klopt ook, want het is het volk waar Israël het eerst mee te maken heeft. Dat zit hem in dat er strijd is van geslacht tot geslacht met de Amalekieten. Ik heb het met u niet gelezen, maar er staat uitdrukkelijk dat de Amalekieten verslagen zouden worden door Israël. En dat Israël de eerstgeborene zou zijn, het hoofd zou zijn boven Amalek. Dat is toch steeds niet vervuld, maar dat komt in de toekomst uiteraard wel. Dus het volk van likkers zal vervangen moeten worden met andere gewone mensen. In dit geval Israëlieten zijn ook maar gewone mensen eigenlijk. Maar ze hadden een heel speciale manier van water drinken op na. Het gaat namelijk door middel van de handen. En daar gaat het nou juist om. Want als ik het nou heel vlug zeg, dan zeg ik dat de hand uitbeelding is van de genade. Daar is niet alles mee gezegd natuurlijk. Maar het is in ieder geval juist. Want een hand is eigenlijk een vijf. De hand met die vijf vingers. En vijf staat ook voor genade. Eigenlijk is het zo dat de hand het werktuig is waarmee de dingen tot stand gebracht worden. In de Bijbel spreekt dan ook uitgebreid over de hand Gods, waarmee hij de dingen tot stand brengt. En het blijft nu eenmaal zo dat God alle dingen tot stand brengt door genade. Als er gesproken wordt over wij zijn zijn maaksel, wij zijn zijner handen werk, dan betekent dat inderdaad niet alleen dat God ons gemaakt heeft, maar dat hij dat gedaan heeft door zijn genade. Dat is het dus altijd. Het is zijn initiatief, zijn werk, dat er niemand anders bij nodig. Het gebeurt op grond van genade. Zodat de hand, als de uitbeelding van de vijf, ook een uitbeelding is van genade. En ik hoef het eigenlijk helemaal niet uit te leggen. Want als wij elkaar een hand geven, dan betekent dat feitelijk ook dat we elkaar genade geven. Dat we elkaar aanvaarden, enzovoorts. Tenminste, dat is oorspronkelijk de betekenis. We vergeten al die dingen natuurlijk. Maar zo is het nog steeds eigenlijk. Er komt nog wat anders bij. Is namelijk zo dat de hand niet alleen de uitbeelding is van genade. Maar het gaat nog veel verder. Die hand is in het Hebreeuws een jod. En in het Jiddisch een jad. Hè? En dat woord jod hangt regelrecht samen met het woord jood. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het is wel van dezelfde wortel. Ze hebben mij wel eens verteld, dat klopt ook, ze hebben mij wel eens verteld dat het woord Jood, of de naam Juda, want dat is het dan, dat betekent iemand die God looft. Een Godlover. Als je dit woord voor het eerst leest, denk je, wat staat daar nou? Maar een Godlover is iemand die God looft. En dat klopt ook, alleen het is wat moeilijk om het te herleiden. Dat zit hem in dat het woord hand daarin gebruikt wordt. En dat loven van God, dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking doordat men de hand opsteekt. Het woord hand blijft daarin zitten. En in het woord Jood en in de naam Juda, hetzelfde, daar zit dus dat woord Jod, het woord hand in opgesloten. En het betekent dan ook feitelijk dat God de dingen tot stand brengt, uiteraard via zijn handen, via zijn werktuig, en doet dat door genade, dat is waar. En als het gaat om zienlijke dingen, blijkt dat God de dingen inderdaad zelfs tot stand brengt via de Jood. En ik schrijf dat in enkelvoud met een hoofdletter, en daar bedoel ik de Heer Jezus natuurlijk mee. De Leeuwardenstam van Juda. Hij is die hand Gods. En in wat breder verband brengt God de dingen tot stand via het Jodendom, of nog breder, via Israël. Wat immers door de Jood, door Juda, de erfgenaam van de stam van Juda, geregeerd wordt. Hoe dat ook zij, de hand beeldt uit dat God middelen gebruikt, en dat heet een hand, dat God een middel of middelen gebruikt om zijn werk te volvoeren. En in sommige gevallen zeggen we, die hand, die middelaar, dat is Israël. En wanneer we het beeld wat versmallen, zeggen we, die hand, die middelaar, is de Israëliet bij uitstek, de koning van Israël, de zoon naar het huis van David. Kortom, het is de Heer Jezus zelf. En als we het nog smaller en heel overdrachtelijk nemen, meer geestelijk, zeggen we, die hand is de uitbeelding van Gods genade. Daar ben ik nog niet klaar mee. Want het gaat nog veel verder. Want het is niet alleen maar de hand. Het zijn zelfs twee handen. Maar dat is onmogelijk te maken, zeg ik dan. Maar om het er nu van af te maken. Want wat u vast moet houden is hier het verschil tussen die beide groepen van Israëlieten. Eén doet het zelf en drinkt regelrecht van het water. De ander gebruikt daar de hand voor de middelaar. En dat laatste is nou eenmaal de uitbeelding van het nieuwe verbond. En het eerste is eigenlijk de uitbeelding van het oude verbond. Onder het oude verbond moet men de dingen immers zelf doen, is de gedachte. En onder het oude verbond versta ik nu even de wet die zegt, doe dit en gij zult leven. Men werd verondersteld zelf iets te doen. Terwijl aan de andere kant onder het nieuwe verbond niet gezegd wordt, doe dit. Maar er wordt gezegd, laat dit doen. Dan wordt het veranderd. Hè? Wordt, laat dit doen. Ik noem altijd twee voorbeelden. Het een is, bekeert u en laat u dopen. In tegenstelling tot onder het oude verbond, dat men zich niet laat dopen of laat reinigen, maar men moest zichzelf dopen, zichzelf reinigen. Want zo was het onder het oude verbond. En ook in de Joodse doop, want die bestaat ook nog, hè, heb ik wel eens verteld, hè, de Joden kennen ook de doop. Maar die wordt niet toegediend, die moet men zichzelf toedienen. Men moet zichzelf reinigen, dat is de wet. Zie? En onder het nieuwe verbond is het bekeert u en laat u dopen, of toegepast, en dan komen we in 2 Korinthe 5. Laat u, wij bidden u van Christus wegen, of Christus door ons baden. Laat u met God verzoenen. Niet verzoen u met God, maar laat u met God verzoenen. Laat het doen. Een ander doet het dus. Er is een middelaar die het regelt. En zo is het. Wij laten ons met God verzoenen door de Heer Jezus Christus. Wij laten ons dopen. Eigenlijk ook door Hem, want daar komt het tot neer. En dat is wat uitgebeeld wordt in de hand, want de hand is de middelaar waardoor de verzoening, de verlossing, het leven dus eigenlijk, tot stand kwam. En de hand is eigenlijk gewoon een beeld van de Heer zelf. Daarmee zijn enige andere Bijbelse aangelegenheden verklaard. Niet de hand van de koningin van Lombardije, die niet, maar er is een andere hand. Er is een andere hand die in de Bijbel voorkomt, alleen maar los als hand en eigenlijk zelfs twee keer. Misschien nog wel vaker, maar dan schieten we twee keer te binnen. Ene keer de hand die schrijft aan de muur. Dat wil zeggen dat daarmee meteen bepaald is dat wat daar geschreven wordt, zal ook door die hand van God tot stand gebracht worden. Enzovoorts. Maar meer duidelijk in dit verband is het verhaal van Elia en de Karmel en de Baalpriesters. Het vreemde dat we daar steeds terechtkomen. Want toen daar dat offer door Jehovah zelf was aanvaard, dat is een vuurzond van de hemel, toen duurde het niet lang, want 's avonds op dezezelfde dag verscheen er aan de hemel een wolk als eens mans hand. He? En dat betekent niet dat hij zo groot was als een mannenhand, want dat is de grootste onze die er bestaat. He? Want dat weet je nog niet hoe groot het is. Maar het is uiteraard in de vorm van de hand van de man. Zo'n wolk verscheen daar. Het was de zegenende hand van de Heer in de vorm van een, als een wolk, moet je zich voorstellen, die daar over het volk verscheen. En om het dan maar meteen uit te leggen, maar dat kunt u zelf al lang. Een wolk is een beeld van de geest en de hand is de uitbeelding van de genade die er is in Christus. Zodat die wolk als eens mans hand die daar verschijnt en die opnieuw regen geeft, is uiteraard een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond in onze bedeling, waarin wij leven onder de geestelijke zegening die God ons geeft uit genade en in Christus. Dat is even dus heel vlug verteld, hè? Maar zo is het. Die hand is dat dus. En die hand die komt steeds opnieuw in de Bijbel tegen. Wij lezen eroverheen omdat wij natuurlijk als vanzelfsprekend aannemen dat als dingen gedaan worden, worden ze gedaan door een hand. En wij lezen dan overheen. We vinden het overbodig dat het er staat. We zien het ook niet staan, maar het staat er wel. Het gaat om de middelaar. Dus altijd een instrument wat door God gebruikt wordt om zijn werk tot stand te brengen. Dat instrument is eigenlijk Christus. En in een wat breder verband worden er anderen bij betrokken. En dan is het Israël, het volk als zodanig. En is het eventueel kan dat zelfs de gemeente zijn, maar in principe blijft het is Christus. Trouwens, een hand is ook de veruiterlijking van iemand. Het is de wijze waarop hij zich presenteert. Zijn genadig, het is raar om dat nou te zeggen natuurlijk, maar dat moet ik ineens aan denken. U weet dat er wordt altijd gediscussieerd over de vraag of de slang wel gesproken heeft. Het Joodse antwoord op deze vraag is: de slang heeft niet gesproken, want hij heeft geen handen. waarmee dus gezegd is dat men zijn handen nodig heeft bij het spreken. En dat is wat ik in gedachten had nu. Zo is het namelijk ook. De handen spelen een rol bij het spreken. Dat is in de Bijbel ook zo, want ook de handen brengen een boodschap. En daarom kun je dus rustig zeggen over Christus dat hij het woord Gods is. Dus één kant, dat staat er ook letterlijk. Maar daarom kun je net zo goed zeggen dat hij de hand Gods is. En ook door de hand spreekt God. Dan was het maar alleen omdat God bepaalde dingen tot stand brengt. Het is zijn handenwerk. En ook door de dingen die hij doet, spreekt hij tot het volk. Waarmee dus maar weer gezegd is dat de hand hier als middelaar voorkomt in Richteren 7 vers 6. Maar de middelaar is uiteraard gewoon Christus. Hij is die hand Gods. Hij is degene door wie God spreekt. Door wie hij de dingen tot stand brengt. Hij is degene in wie God zichzelf openbaart. Nou, en als men die hand kent, die krachtige hand Gods, dat is een Bijbelse term, als men die kent, wel, dan heeft men deel aan de zegeningen die God geeft in Christus en door die hand. En we zingen het ook altijd, Jezus heeft mijn hand gevat, dus met zijn hand enzovoorts. Veilig in Jezus' armen, dat is ook Jod hoor in het Hebreeuws, veilig in zijn armen enzovoorts. Het is zijn hand die ons leidt enzovoorts, dat is het ook, maar het is Christus zelf. Dan is er met die hand nog wel eens wat. Kijk, nog wel eens wat. Is met die hand nog wel eens wat aan de hand. Ik heb speciaal mijn jasje ervoor aangetrokken. Want die hand wordt wel eens zo hier naar binnen gestoken. Dat was een klein mannetje die dat deed. Maar daar hebben we het nou niet over. Over de Fransen, niks dan goed. In deze dagen. Maar die bedoelde niet. Ik bedoelde een dame die dat. Nee, ik bedoelde niet. Ik bedoelde Mozes die dat deed. Ja. Ik was al in de war met Mirjam, want ik was alweer helemaal vooruit. Het was Mozes namelijk, die zijn hand in zijn boezem stak en die kwam eruit en die was mee laat. En stak hem er weer en haalde weer uit en was hij weer gezond. Wat betekent dat? Nou, de hand, de Jod, dat is Israël. En die verdwijnt. De hand wordt verstopt, die verdwijnt. En blijkt daarmee laatst te zijn. Kijk maar, zie je? Zo deed Mozes dat. Blijkt daar ziek te zijn. En als die hand daarna weer tevoorschijn komt, dan is hij toch weer gezond. Het is moeilijk om het te volgen, ik weet het wel. Maar de gedachte is, hij gaat erin en is mee laat en hij komt eruit en is weer beter. Om te laten zien dat hij mee laat was, wordt hij er dus eerst even uitgehaald. Uiteraard, je moet het toch ergens aan kunnen zien. Maar dat is een beeld van Israël en de terzijdezetting van Israël, de verwerping van Israël in deze tegenwoordige bedeling. Dat is maar een tijdelijke zaak, de hand is weg. En melaats, maar in de toekomst zal hij weer tevoorschijn komen. Het is dezelfde hand die dan ook gebruikt wordt voor in verband met de staf. De staf van Mozes, die met de staf beetgrijpt en die de staf op de grond gooit. En dan is het een slang en dan pakt hij hem weer op en het is weer een staf. Nou goed, dat bewaar ik dan voorlopig, maar daar kunnen we dus vanmiddag over discussiëren, hè. Over wat dat dan betekent. Maar over die hand gaat het dus. Die hand is dus inderdaad een uitbeelding. In de eerste plaats van Christus zelf, maar in de tweede plaats van Israël. Overigens, ook het beeld van de hand die verdwijnt en melaats wordt en die dan weer genezen wordt, kan ook toegepast worden inderdaad op de Heer Jezus Christus zelf. Uiteraard. Ik pas dan toe op Israël, natuurlijk. Maar op de Heer zelf kan het ook van toepassing gebracht worden. Want ook hij wordt verworpen en is veracht, wordt verworpen door de wereld, wordt als onrein beschouwd, maar hij zal ten andere malen verschijnen en dan in heerlijkheid en genezen, uiteraard. Nou, dan hebben we het ineens over melaatsheid en daar kunnen we dus ook nog uren over doorgaan, maar dat doen we nou dus niet, hè. Dus men drinkt uit deze hand. Laten we het daar maar op houden. Ze brengen met de hand wordt het water tot de mond gebracht. Water staat uiteraard voor het woord van God. Maar bovendien voor het leven wat immers is in het woord. Of wat verwekt wordt door het woord. Dus je kunt ook zeggen men neemt het woord van God tot zich via de middelaar. Of men neemt het leven tot zich via de middelaar. Maar dat is hetzelfde. Men neemt namelijk de zegeningen die God geeft tot zich via Christus. Men neemt het leven tot zich via Christus. Hij is die middelaar die ons al deze dingen aanreikt. En dat wordt uitgebeeld door het eten of door het drinken uit deze handen. Waarna de hand zelf natuurlijk nog heel dikwijls in verband gebracht wordt met de Heer Jezus zelf en zijn hand. Ik bedoel het ook letterlijk nu. Zijn handen die ook doorboord werden, enzovoorts. Zijn handen waarmee hij bepaalde dingen deed, enzovoorts. In verband met de discipelen, enzovoorts. Maar het spreekt allemaal over wie hij werkelijk is. De hand is dus de middelaar die door God gebruikt was. In de eerste plaats, Christus zelf. In de tweede plaats, in brede verband, is dat natuurlijk Israël. Maar hier houden we het maar op, het is Christus zelf. Het is de uitbeelding ook van de genade die tot hen gebracht werd. Het zijn die 300 die op deze wijze drinken, die uitgeselecteerd worden en door hun staat, door, ik zal de lieden door hen verlossen. Dus vers 7, de Heere zeide tot Gideon, door deze 300 mannen die gelikt hebben, zal ik uw lieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven. En ik weet dat het er wat verwarrend staat, maar de bedoeling is, want er blijkt uit het voorgaande vers, dat deze 300 zijn die 300 man die uit hun handen gedronken hebben. Gelikt hebben. Door deze 300 zal ik u verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Leuk hè, die uitdrukking nou. Hè? Ik zal de Midianieten in uw hand geven. Het had ook gewoon kunnen staan. Ik zal de Midianieten u geven. Maar het woord hand, dat is nou eenmaal geïntroduceerd. Dat speelt een rol en dat wordt er ook bij genoemd. Ik zal het in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan en ieder naar zijn plaats. Enzovoorts. Er zijn 300 man en dan ben ik bij die 300, dat is ook een beetje een moeilijk verhaal. Het komt in het getal 300, komt namelijk op twee tegengestelde manieren voor in de Bijbel. Het kan positief en het kan negatief worden uitgelegd. Ik weet niet, zal ik nou toch eens wat op bord schrijven? Ik kan geen Hebreeuws schrijven, maar ik doe het heel voorzichtig, kom ik een beetje in de buurt. En 300, dat schrijf ik ongeveer zo. He? Het lijkt een beetje op machine, hè? Het lijkt er een beetje op. Hè? Als je het weet, kun je het herkennen. Als je het niet weet, dan ga ik het je toch niet uitleggen. Dus het hoeft verder niet. Het is de letter S. Maar diezelfde letter, die wordt op twee verschillende manieren uitgesproken. Namelijk als Shin of als Shin. Die letter heet zo, hè? De Shin. Kofres Shin. Taf. Het kan ook een sin zijn. Het verschil zit hem in de J die ertussen zit. Maar eigenlijk, om het meer orthodox te vertellen, eigenlijk is het niet een J, maar een H. Men vindt dat niet duidelijk genoeg en schrijft het tegenwoordig met een J, maar het hoort niet zo. Er hoort een H tussen dan. Dus een shin of een sin. En het verschil zit hem inderdaad in een H, want de H staat voor aspiratie heet dat, hè? De H staat voor lucht, voor adem die meekomt. Als je ademzuinig bent, hè, weinig lucht gebruiken bij die letter, zeg je sin. Maar als je veel lucht hebt, zeg je shin. Dan geef je een hele dot embouchure achteraan, hè? Heet dat. Hè? Een heleboel lucht geef je erbij mee. En dat is een H, want ik heb wel eens vaker verteld, een H heeft alles te maken met lucht. Hè? Want een H staat voor een zucht alleen maar. Hè? En, dat is alleen maar lucht. Je doet niks met je tong, niks met je keel, niks met je tanden, lippen. Of wat. Het is alleen dit. Het is gewoon je adem. Het is leven. Het is namelijk adem. Het is dus geest. En er komt verder helemaal geen vlees aan te pas. Dat is deze letter die er dan bij tussen zit. Min of meer. Het is die letter die ooit werd toegevoegd in de naam van Abraham. Hij had te weinig geest, hij had te weinig lucht erbij en ik kreeg er dus een beetje bij. Abraham, kort, met weinig lucht werd Abraham. Het was eerst niet zo erg geestelijk, later werd het wel geestelijk. En er komt dan nog wat anders bij, want ik ben nou toch bezig. Die letter H, dat is dus niet deze hoor, maar die letter H, dat is bovendien het cijfer 5. Het is dus een 5. Je kunt dus deze letter sin uitspreken met een 5 erbij of zonder 5. Met een hand erin of zonder een hand erin. Je kunt hem kaal uitspreken. Dat heet eigenlijk, je kunt hem links uitspreken. Dat zal ik je zo even verklaren. En je kunt hem ook een beetje geestelijker maken en dan spreek je hem rechts uit. Ik heb het altijd over de linkse en de rechtse uitspraak. Want de linkse uitspraak, dat is deze. Ik zal even elk ervoor zetten. Sin. En het heet links, omdat men dan hier linksboven die sin een puntje zet. En dat heet dan, dat noem ik dan altijd maar de linkse uitspraak. Ik weet niet of het officieel is, maar maakt me niet uit. Dat introduceren wij gewoon, hè. Noem de linkse uitspraak. Zien, je hebt ook een rechtse. Dat is eigenlijk de rechte, maar goed. De rechtse uitspraak en dat is dan met het lucht erin, zal ik maar zeggen. Shin. Nou, als je nou een shin hebt, dus een rechtse, dan heeft die een rechte en dus een positieve, een goede betekenis in het algemeen. En als je een linkse uitspraak hebt, dan heeft die een slechte en negatieve betekenis. En dat komt mede omdat het dan eigenlijk ook geen shin meer is. Want een shin is eigenlijk hetzelfde als een samek. En dat is helemaal geen shin, geen 300. Want een samek, dat is een 60, dat is een heel ander ding eigenlijk. Dus ik blijf volhouden, ondanks alle Hebraïci, ik blijf volhouden dat fundamenteel, typologisch gesproken, de uitspraak sin zonder haar, dus eigenlijk een verkeerde is. Hij wordt wel gebruikt, hij komt in de taal voor, maar het zou zo niet moeten. Want de woorden krijgen daardoor inderdaad een negatieve, een beperkte betekenis. Een betekenis die in verband staat met de vergankelijke dingen. Een betekenis die in verband staat met het oude verbond enzovoorts. Terwijl de uitspraak, de rechtse uitspraak met shin, met die haan, met het lucht erin, heeft altijd een positieve betekenis. En dan zegt hij, wat is dat nou weer voor geschibbolet? En dan zeg ik, ja, daar heb ik het over, ja. Want weet u niet meer dat ze een keer Israëlieten controleerden op hun uitspraak van het woord shibbolet. Of ze shibbolet zeiden of sibbolet. Of ze die lucht er wel bij ingooiden of niet. En als je het verkeerd deed, hè, kostte het je de kops. Dus zo is het dus ook, hè. Dat hangt een boel dus af van de juiste uitspraak van de 300. Nou, daarmee heb ik in ieder geval, of misschien heb je niks van begrepen, maar ik heb in ieder geval duidelijk gemaakt dat die 300 dus zowel negatief als positief kan zijn. Zo kom je het ook in de schrift tegen. En daarom is het moeilijk te zeggen wat het precies is. En ik zal u daar een voorbeeld van geven, want dan neem ik je even mee, doe ik het nou echt rechtstreeks vanuit de Bijbel, neem ik je even mee naar de eerste paar keren dat het getal 300 in de Bijbel voorkomt. Als getal. En de eerste keer is in Genesis 5, vers 22. Genesis 5, vers 22. Waar staat, en Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had, 300 jaren. Nou, dan lees ik maar niet verder. Dat vind ik wel genoeg. De eerste keer dat 300 dus als getal in de Bijbel voorkomt, dan wordt het in verband gebracht met het wandelen met God. Dus men wandelt met God. Nou, dat kun je van deze 300 bij Gideon dus inderdaad ook zeggen. Zij werden door God geselecteerd om Israël te verlossen. Daar is eigenlijk alles al mee gezegd. En heus, u kunt van mij niet verwachten dat ik echt uitgebreid het getal 300 bespreek, want dat is zo ingewikkeld en zo uitgebreid. Dat houden we nog eens een keer voor een voor een studiedag misschien. Ja, ik heb wel eens gedacht, men heeft, dat zal ik even tussendoor vertellen, men heeft me wel eens gevraagd, kun je niet een bijbelstudiedag houden over de getallen in de Bijbel? Of een conferentieweek? Want een dag, zeg ik altijd, dat is veel te kort, daar heb ik niks aan. Dat is veel te weinig, hè. Daar kun je nauwelijks tot 100 tellen, laat staan alle getallen ook nog bespreken. Dat gaat niet, hè. Dus, en dan zegt men, nou, dan neem je toch een hele conferentie. Dat kan natuurlijk makkelijk, maar ik doe dat niet omdat ik dat gewoon veel te eenzijdig vind. Hè? Dan ben je alleen maar met getalletjes bezig. En ik denk ook niet dat er zo erg veel belangstelling voor zou bestaan voor zo'n onderwerp. Het kon wel eens meevallen achteraf, maar dat betekent toch dat mensen gewoon niet komen. Die denken dat is niks voor mij, want ik weet niet eens hoeveel 3x3 is. En weet je, dan hou ik niet van getallen en zo. Zeker niet van breuken. Dat doet zozeer. Maar weet je wel, die komen daar niet. Dus daar begin ik dus helemaal niet aan. Bovendien, wij werken wel met getallen. Ze staan in de Bijbel, maar dat wil nog niet zeggen dat je ze uit de Bijbel moet halen en dan op een rijtje zetten en zo moet bespreken. Want dan krijg je in ieder geval een verkeerd beeld. Dat meen ik echt. Dan krijg je in elk geval een verkeerd beeld. Je kunt ze beter bespreken in de Bijbel. Maar misschien dat we ooit nog eens een keer een dag eraan wagen of zoiets. Of ergens in een bepaalde plaats een reeks van bijbelstudieavonden erover houden. Dat zou wel kunnen. En dan zal ik u wel eens vertellen hoe het helemaal zit met de 300. Maar dat is me nou even te ingewikkeld. Goed, dus 300, de eerste keer als het voorkomt staat er... Henoch wandelde met God 300 jaren. Er stond nog veel meer natuurlijk. En je kunt altijd zeggen, en die andere jaren wandelde hij dan misschien niet met God. Dan zeg ik ja wel, maar dat staat er nou eenmaal niet. He? Dus 300 jaren staat voor een wandel met God. En zo was het met Gideon en de Gideonsbende van 300 man. Zij wandelden met God, in elk geval. En dan ga ik even verder, want dat was de eerste keer dat 300 voorkomt. De tweede keer dat het voorkomt is één hoofdstuk verder. Namelijk in 6 vers 15, Genesis 6 vers 15. Waar de ark gebouwd zou moeten worden. En dan staat er, en aldus is het dat gij haar maken zult. 300 ellen, zij de lengte der ark. Nou, daar heb je het. Want de 50 ellen breed en de 30 ellen hoog hebben we nou niet mee van doen. Dus 300 is de lengte. 300 is dus inderdaad één van de maten van de ark. Waardoor de verlossing tot stand kwam. En bovendien, degenen die met God wandelden, zaten erin. Die bevonden zich binnen die 300 ellen. Ja, tussen de, hoe heet dat, de boeg en de achtersteven. Dus, hè? Lijkt me duidelijk. Dus het heeft dezelfde soort betekenis. Zij wandelen in die ark met God en worden in die ark gered. En dan de derde keer dat die 300 voorkomt, is in Genesis 45. Genesis 45, vers 22. Waar staat, hij gaf hun allen, iedereen, wisselklederen, maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En dat is nou zo leuk, hè? We hebben 305, dus inderdaad bij elkaar. 300 zilverlingen, zilveren munten betekent dat, en zilver, even vlug verteld, zilver staat altijd voor de losprijs, voor verlossing. Ik zeg altijd de losprijs, want verlossing komt eenmaal tot stand door het betalen van een losprijs. Dat is de Bijbelse gedachte. En zilveren munten staan altijd voor de prijs die betaald is. En dan gaat het hier ook om Benjamin. Ontvangt deze 300 zilverlingen. Het spreekt over de verlossing die Benjamin dus ten deel valt. En dan meteen worden er genoemd 5 wisselklederen. En de wisselklederen laat ik maar even buiten beschouwing. Maar meteen 5 erbij. Het is als het ware alsof er gezegd wordt, denk je, want het is 300... Maar het is niet Shin, maar het is Shin. Er hoort wel zo'n 5. Zo'n H hoort erin. Het moet wel de rechtse uitspraak zijn. Shin. Dus. Het zijn dus 300 zilverlingen voor Benjamin. En wie is Benjamin eigenlijk? Nou, Benjamin is de laatste zoon. We hebben het er al over gehad. Geboren in Ofra. Efrata. Bethlehem. Dus. De laatste zoon van David. En daarom in de Bijbel altijd een type van het gelovig overblijfsel. Die minderheid onder Israël of onder de volken of zelfs onder de gemeente kan ook nog. Maar die minderheid die inderdaad echt trouw blijft aan het woord. Je hebt heel Israël, je hebt 12 stammen van Israël. Dan heb je nog onderscheid tussen de 2 en de 10. Maar je hebt dan Benjamin, dat kleine stammetje. Dus maar heel weinig en het kan er ook eigenlijk helemaal niet zijn. Normaal gesproken was het al lang uitgestorven. Ook volgens de Bijbelse geschiedenis. Maar toch was het er nog steeds. Want God hield het in leven. En daarom is Benjamin de zoon van de rechterhand. Ben, zoon Jamin. En Jamin is rechterhand, zodat u maar weer ziet. Het gaat om de rechtse uitspraak, hè? De zoon van de rechterhand is een type van het gelovig overblijfsel. Nou, dat is het precies, want in de dagen van Gideon vinden we dat gelovig overblijfsel uitgebeeld in deze 300 man. Er waren er 32.000, maar wat er van overbleef waren er slechts 300. Dat is het. Nou, en de volgende keer, dat wil zeggen de vierde keer dat 300 in de Bijbel voorkomt, is in Richteren 7 vers 6... Dat hebben we de eerste 4 keer gehad. En Richteren 7 vers 6, daar kwamen wij vandaan. Het waren de 300 man die met Gideon overbleven. En het was dus allemaal in de positieve betekenis van het woord. Deze, of van het getal eigenlijk in dit geval. Hè, van deze 300. Daarna komt het ook wel negatief voor. Ik noem het u maar even, anders komt er toch iemand in de loop van de week verder. Want dan leest u bijvoorbeeld in hetzelfde boek Richteren. Richteren 15. Dat Simson... En daar hadden we het ook al over. Die ving 300 vossen. En knoopte ze met hun staarten. Die waren daar zo lang genoeg daarvoor. Knoopte ze met hun staarten aan elkaar, want er was nog geen dierenbescherming toen en zo, hè. Knoopten ze met de staten aan elkaar, dat deed er nog wat mee, maar daar hebben we het misschien nog wel eens over. Maar daar wordt het gebruikt in een negatieve betekenis. Daar vind je niet de rechtse 300, maar de linkse 300. En dat betekent gewoon dat we daar te maken hebben met lui, vossen, met lui die doorgingen voor het gelovige overblijfsel. Ze deden alsof ze dat waren, men dacht dat ze het waren, maar ze waren het niet. Zijn eenvoudig gezegd, hoor. Vossen in de Bijbel zijn een beeld van... Nou, eigenlijk gewoon dwaalleraren. Hè? Ja. Die de reputatie hebben de waarheid te kennen, maar die in werkelijkheid de kudde opvreten. Want dat is wat vossen doen, die vangen schapen. Van Herodes staat het er. Staat het, hè? Herodes, die vos. Maar Herodes was wel de man... De personificatie eigenlijk van het Herodianisme. Dat wil zeggen, Herodes werd door sommigen beschouwd als de beloofde Messias. Maar hij was geen schaap, hij was een vos. Hij was niet een leraar, hij was een dwaalleraar. Dat is ook een soort leraar natuurlijk. Valse leraren, en daar zijn vossen in de Bijbel een beeld van, met excuses aan al die mensen hier die vos heten. Maar goed. Hè? Maar zij gaan door voor de getrouwen, maar in werkelijkheid zijn ze dat juist niet. Het is de linker kant van de 300. Nou, daar hebben we het verder ook niet over. Eigenlijk is het zo, zijn de linkerkant van de Shin. En dus is het niet een Shin, maar een Samek. Een Samek is een slang. Ja, een Samek is een slang. Is het woord voor slang. En het woord voor het cijfer 60. Maar goed, als u dat niet weet en niet begrijpt, dan heus, u mist er niks aan nu. Dus ik ga gewoon weer verder. Er waren dus 300 man met... Gideon, en dan staat er vervolgens in Richteren 7, vers 7, staat nog steeds: de Midian, ik zal de Midian niet in uw hand geven, daarom laat al dat volk weggaan en ieder naar zijn plaats. Niet die 300, maar al die anderen wel. En het volk nam de teerkost in hun hand en hun bezuinen en liet al die mannen van Israël gaan, en ieder naar zijn tent, maar die 300 man behield hij. En hij had het heerleger der Midianieten beneden in het dal. Dus er wordt een situatie geschilderd zoals het nu overblijft, want we hebben het over een overblijfsel, namelijk Gideon en die 300 man, en de hele rest ging weer naar huis, met het eten wat zich bij zich hadden, en met hun bazuinen uiteraard, want die hadden ze ook bij zich, die waren kennelijk ook nodig. Maar de 300 bleven, en dan staat er, en hij had het, moet eens kijken hoe vreemd het er staat, en hij had het heerleger der Midianieten beneden in het dal. Dan zeggen wij, had hij het heerleger der Midianieten dan? Nee, dat niet. Hij had het heerleger der Midianieten beneden in het dal. Dat is wat er staat. Er staat dus eigenlijk, ik geloof dat de nieuwe vertaling dat ook duidelijker vertaald heeft, er staat dus eigenlijk, hij had die Midianieten beneden zich. Hij en zijn 300 man waren boven de Midianieten en zij hadden dus de Midianieten beneden zich. Zij waren op de berg, ze waren hoog en die Midianieten waren laag. En dat is natuurlijk de reden waarom zij uiteindelijk die slag winnen. Want het is natuurlijk de geografische omstandigheid hier getekend wat, maar het is natuurlijk ook de typologische omstandigheid. Ze staan daarboven, zoals het overblijfsel altijd overal boven staat. Waarom? Omdat dat overblijfsel door God geselecteerd is. We hebben het toch gelezen. Ik zal beproeven, hoe stond het ook weer in vers 4, ik zal ze u al daar beproeven. Want de Heer zou hen selecteren, er was niet gezegd hoe, maar de Heer selecteerde hen. En precies zo staat het in Romeinen 11, al zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En dan staat er, nadat eerst gezegd is, dat de Heer ook in de dagen van Elia, dan zijn we weer op de Karmel, dat de Heer in de dagen van Elia ook zich een overblijfsel gelaten had, wat zijn knie voor Baal niet gebogen had. Hier is het een overblijfsel wat de Heer zich gelaten heeft. Een overblijfsel wat gedronken heeft uit de hand. En in de dagen van Elia staat, was het overblijfsel wat de Heer koos, omdat ze de knieën voor Baal niet gebogen hadden. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Want het overblijfsel, dat zijn diegenen die inderdaad hun vertrouwen op de Heer in geloof gevestigd hebben. En God zelf zorgt dat zij overblijven. Blijven leven, overwinnen enzovoorts. ook in de strijd komen. Dat wel, wel, maar in ieder geval geeft hij hen de overwinning. En die gedachte is dat. Zodat we hier in de 300 inderdaad een uitbeelding vinden van het overblijfsel. En dus ook een uitbeelding vinden van de gemeente van vandaag. Want de gemeente is het overblijfsel. Of zelfs een uitbeelding vinden van een minderheid in de gemeente van vandaag. Want zo kan het vervolgens ook weer toegepast worden. Ik weet, dat is wat moeilijk. Maar typologie herhaalt zich nou eenmaal. Hè? Nou, gaan we maar weer verder. Ja, laat ik het dan anders zeggen. Je kunt het overblijfsel heel smal nemen. Zegt, er is maar één overgebleven, dat is Christus. Hij geloofde, de Heer Jezus dus. Hij geloofde en God liet hem overblijven, want hij leeft nog. Hij is dus overgebleven. God heeft hem tot overblijfsel gesteld. En dan neem je het wat breder. En dan zeg je, ja, maar dat geldt ook voor ons. Die geloven wij die hier zijn, zal ik maar zeggen. Doen we net of we dat allemaal zijn dan. Hè. Wij zijn ook tot overblijfsel, want we hebben deel aan Christus. Dan hebben we het iets breder toegepast. Dan gaan we nog iets breder. Dan kun je zeggen, ja, maar de hele gemeente blijft over. Ook een overblijfsel ter onderscheiding van de rest van de wereldbevolking, zal ik dan maar zeggen. Dat is ook waar. En dan kunnen we nog wat breder, maar nou maak ik het moeilijk, dus ik probeer het zo vlug mogelijk te zeggen. Je kunt de gemeente ook beschouwen als het overblijfsel niet van heel Israël, maar als het overblijfsel van de 10 stammen van Israël. Dat is even een heet hangijzer, maar ik loop er maar zo gauw mogelijk door. Je kunt van de gemeente zeggen, het vertegenwoordigt de 10 stammen van Israël. En dan kun je dus daarna breder nemen en zeggen, ja, maar het overblijfsel is niet 10 stammen van Israël, maar is heel Israël. Daar horen de Joden, de 2 stammen, dus ook bij in de toekomst. Zoals van Israël maar een deel trouw was, zo is ook van de gemeente maar een deel trouw. Zo kun je het smal toepassen. Zie. Nou, hoe dan ook, we kunnen dus rustig zeggen, deze 300 man beelden uit dat overblijfsel. En zij staan op de hoge positie, zij zijn met Gideon en alle rest staat daaronder. En we hebben het recht, inderdaad, om deze dingen ook op onszelf toe te passen. Wij zijn verbonden met onze Gideon, onze veller, onze Christus namelijk, met wie wij verbonden zijn, in wiens situatie wij delen als één man, gebruik de uitdrukking nou maar gewoon, hè. En daardoor hebben wij de overwinning. We hebben de belofte. God zal aan ons de overwinning op Midian geven. Nou, zo is het. En daar leven wij uit. En verder maken we ons nergens zorgen over. We bevinden ons trouwens op een hele goede plek. Hoog, omhoog. En met het hart, dus met het hoofd naar boven. En al die dingen meer. Maar dat hoef ik u niet meer uit te leggen. Goed, dan staat er vers 9. En het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heere tot hem zeiden, want u dacht, nou hebben we eindelijk al die tekenen gehad en al die toestanden en nou gaat het gebeuren. En het is niet zo, want we krijgen weer een teken. Ja, er staat dat de Heer tot hem zegt, sta op, ga heen af. Dus naar beneden betekent dat, hè, ga naar beneden. En wat was het beneden ook alweer? Wel, daar waren die Midianieten. Ga nou maar eens kijken hoe het daar beneden is. Dat is ongeveer hetzelfde als dat het ons gezegd zal worden, leg je oor maar eens te luisteren in de wereld. Luister dan maar eens om je heen. Wat de wereld er dan zelf van vindt, wat de vijand er zelf over denkt, over de situatie van strijd en zo. Hè. Dus ga heen en af in het leger, dat is niet het leger van Gideon, maar dus het leger van de Midianieten. Want ik heb het in uw hand gegeven. De Heer zegt tot Gideon, ach, je overwint het toch, dus je kunt rustig naartoe gaan om, het is wel gevaarlijk. Je zou zeggen, dat is heel gevaarlijk om je te begeven te midden van de vijand. Dat is wat ons ook altijd wordt voorgehouden. Maar dat valt wel mee, want ons is gezegd dat we de overwinning zullen hebben. Dus is er geen gevaar meer aan. Staat namelijk al vast, die overwinning. Dat is precies hetzelfde als David die de tent van Saul insluit enzovoort. Hij had geen gevaar te duchten. Hè? Nee, hij was een gelovige en hij wist dat God hem tot koning gezalfd had. Er kon hem dus niks gebeuren. Hij zou koning worden. Nou ja, je kunt natuurlijk zeggen, ik zou koning kunnen worden in een rolstoel. Hè? Maar goed, ja, je kunt altijd natuurlijk sceptisch zijn. Ik blijf volhouden, hij had niks te vrezen, want hij zou koning worden. God had hem dat beloofd. En zo is het ook hier. De Heer zegt, je kunt rustig naar de vijand gaan, je kunt je rustig te midden van de vijand begeven. Geef je toch de overwinning. En zo is het met ons vandaag ook. Wij bevinden ons in zekere zin, en soms, te midden van de vijand, maar daar is geen gevaar aan wanneer wij geloven in de belofte die God aan ons gedaan heeft, dat wij namelijk overwinnaars en zelfs meer dan overwinnaars zijn. Er kan ons niks gebeuren. Het is toch zo? Nou, ja, deze duistere wereld, ja, die in de nacht is, daar kunnen we rustig ons in begeven. Niet dat dat onze plaats is, maar het is soms wel eens nuttig. En dan hoor je van de andere kant dezelfde berichten, namelijk dat God ons de overwinning zal geven, want dat is wat hij daar hoort. Let maar eens op. Hij gaat namelijk, er staat dan, vers 10, vreest gij dan nog af te gaan, zo ga af, gij en Pura, uw jongen. Dus er wordt tot Gideon gezegd, als je dan toch nog bang bent, Gideon, als je dan toch nog wat moeite hebt, dan neem dan Pura, uw jongen, uw knecht, maar jongen is het inderdaad, neem uw jongen, uw knecht, mee, zodat hij niet alleen zou zijn, wel die jongen die zou hem ook niet zo erg goed kunnen helpen, maar het is wel interessant om dat zo te lezen. Die jongen, een jongen is altijd de uitbeelding van het nieuwe leven. Een jongen is altijd iemand die pas, althans kort geleden, in ieder geval korter geleden, geboren is. Deze Pura was in ieder geval jonger dan Gideon. En de zaak is dan dat zo'n jongen, zo'n dienstknecht, altijd de uitbeelding is van de Messias zelf, de opgewekte Christus, het nieuwe leven wat tot stand zou komen enzovoorts. Dat blijkt trouwens ook uit zijn naam, want als u goed opgelet hebt van de week, weet u al wat de naam eigenlijk betekent, want ook de naam Pura komt van pri, van vrucht dus. Net als het woord var. En dat is die samenstelling in de naam Efraïm enzovoorts. Hè? En in Ofra. En dit is nou eens een keer weer een variant Pura. En voor de goede orde zeg ik er maar bij dat een P en een F eigenlijk gewoon hetzelfde is. Het hangt weer af van de hoeveelheid lucht die je het meegeeft. Hè? Maar goed. Pura betekent dus eigenlijk ook vrucht. Maar op de manier waarop het hier staat wordt het vertaald met lover. De takken van een boom. Het gebladerte, het lover van een boom. En daarom krijgt het soms ook de betekenis van een versiering, een ornament. Een boom is ook een boom zonder dat er bladeren aan zijn. En soms zijn de bladeren er wel aan. En de bladeren gaan dan door als de versiering van zo'n boom. Maar de eerste gedachte is dat het vrucht draagt. Het brengt iets voort. Het is iets wat voortgebracht wordt. En daarmee wijst het op de opstanding van Christus. Dus je ziet hier wel Gideon, degene die geroepen was, maar daarnaast Pura, die een uitbeelding is van wedergeboorte. Die gaat dus mee, hij speelt verder geen rol, hij komt er verder in de Bijbel niet voor, maar hij is er nou eenmaal bij. Als ornament, als versiering, denk ik maar, hij doet zijn naam eer aan. Hij gaat mee en dan staat er, en gij zult horen, vers 11, wat zij zullen spreken. En daarna zullen uw handen, want we blijven maar over handen praten, daarna zullen uw handen gesterkt worden. Had ook kunnen staan, daarna zult gij gesterkt worden. Zie je? Die woorden staan er gewoon expres nog bij. Het gaat om de handen. Om de genade waardoor de dingen tot stand komen. Nou, dan staat er. Gij zult horen wat zij zullen spreken. En daarna zullen uw handen gesterkt worden dat gij aftrekken zult in het leger. Toen ging hij af met Pura, zijn jongen, tot het uiterste der schildwachten die in het leger waren. Dat wil zeggen, schildwachten stonden uiteraard aan het uiterste van het leger, van het legerkamp van de Midianieten. En daar kwamen dus Gideon en Pura aansluipen. Hè? En dan staat er in vers 12, en de Midianieten en Amalekieten en al de kinderen van het oosten, want er is er nog steeds geen weg, lagen in het dal, gelijk sprinkhanen in menigte, waarmee het oude beeld uit Hosea ook weer wordt aangehaald. Want die vreemde legers die de oogst van Israël wegnemen, die worden altijd vergeleken met sprinkhanen. Want de sprinkhanen zijn ook een leger die de oogst wegeten. En dat beeld wordt hier dus ook aangehaald. Sprinkhanen in menigte. En hun kemelen, kamelen, waren ontelbaar, gelijk het zand dat aan de oever der zee is. Dat is dus net zoveel als dat er sprinkhanen zijn in zo'n grote sprinkhanenzwerm. Erg talrijk. En daar kwamen Gideon en Pura, en ze hadden nog een paar honderd man achtergelaten. Nou goed, en dan staat er, en toen nu Gideon aankwam, ziet, zo was er een man die zijn metgezel een droom vertelde. Want het was nacht en hij was zojuist wakker geschrokken, want hij had een nachtmerrie. Anderen noemen zoiets een visioen. Maar in dit geval was het duidelijk een nachtmerrie. Want er staat, dat is hij, zie, ik heb een droom gedroomd en zie, een geroost gerstebrood wentelde zich in het leger der Midianieten. Ja, dat is een rare droom, maar in dromen gebeuren rare dingen. Dan heb je het legerkamp van de Midianieten en daar verschijnt daarin een ronddraaiend gerstebrood. He? Een soort unidentified flying object, hè? Dit was dus niet een vliegende schotel, maar een vliegend gerstebrood. En, ja, dat is zo. En het kwam tot aan de tent. De tent dus kennelijk van deze man die net wakker geschrokken was. Het kwam tot aan de tent, zijn tent dus blijkbaar. Het draaiende gerstebrood kwam tot aan zijn tent en sloeg haar dat zij viel en keerde haar om, ondersteboven, dat de tent daar lag. Dus toen lag de tent ondersteboven, want u weet, kamperen is een heel moeilijke aangelegenheid. Maar goed. Want je moet rekening houden met ronddraaiende gerstebrood. Ja, dan denk je, wat staat hij nou weer aan te praten? Maar ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar als je volgens een traditionele wijze van schrift verklaren zo je gang gaat met dit schriftgedeelte, dan kom je tot deze uitleg. Dan kom je tot de waarschuwing. Denk erom dat als je een tent bouwt in het, op de camping, het lege kamp, hè, dat je dat ding goed vastzet. Want ronddraaiende gerstebroden, in Zuid-Frankrijk van die lange stokbroden natuurlijk, die zijn nogal gevaarlijk. Je tent ligt zo ondersteboven, hè? Toch of niet? Nou, goed, dat is het dus niet. De vraag is dan, wat is het dan wel? En dat is niet zo moeilijk, want daar staat er namelijk achter. Het is leuk, voordat ik het verklaar, is het leuk om die Midianieten te laten verklaren, want die hebben er ook verstand van. Want er staat vers 14, en zijn metgezel, zijn gabber staat er, zijn metgezel antwoordde en zeide, dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëlitische man. God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven. Waarmee even gauw verklaard wordt dat dit gerstebrood, dit ronddraaiende gerstebrood, is Gideon met zijn zwaard uiteraard. En die tent, hun tent die omgekeerd wordt, is een beeld van het totale tentenkamp van het hele leger. En zoals de tent wordt omgekeerd, zo zal het leger van de Midianieten worden omgekeerd. En God heeft het ganse leger in zijn aan hem gegeven. Ja, in zijn hand gegeven, want de handen blijven nu een rol spelen sinds men eruit gedronken heeft. He? Nou, die Midianieten kunnen het eenvoudig verklaren. Is daar ook een argument voor, of was dat maar een gissing? Er is een goed argument voor namelijk. Want, want gerst is shora in het Hebreeuws. En dat is hetzelfde als Sarah. En Sarah is de vrouwelijke vorm van Sar. En Sar betekent vorst. Dus gerst staat altijd voor koningschap. Shora is trouwens hetzelfde ook als, of nou hetzelfde, maar het, dan krijgen we dat weer. Hè. Maar het is ongeveer hetzelfde dan als seir, komt van dezelfde wortel. Seir, en seir is weer haar. En dat kan ik goed onthouden nu, want nou weet ik waaraan ik gerst van de tarwe kan onderscheiden. Namelijk door die haar die op die korrel zit. En daar is de gerst dus in de Bijbel ook naar genoemd. Maar zoals gezegd, haar spreekt over macht. Over macht en koningschap dus in deze wereld. En vandaar dat hetzelfde woord ook vertaald wordt met koning. Of althans met vorst. Sarah, de naam Sarah, wordt dan ook vertaald met vorstin. En het is precies hetzelfde als shora en dus gerst. Gerst spreekt over koningschap en een gerstebrood. Dus zo'n brood wat bereid is uit allemaal verwerkte gerstekorrels, een gerstemeel. Zo'n brood staat voor een koninkrijk. Een gerstebrood is een koninkrijk. En als je nou 5 gerstebroden hebt, die hebben wij niet. Maar er was dus een kleine jongen, die heette niet Pura in dat geval. Hoe die wel heette, weten wij niet. Dat doet er ook niet toe. Maar er was dus een jongen en die had wel 5 gerstebroden. Wat is de Bijbel toch maar klein dan, hè? Komen we weer tegen. 5 gersten en 2 vissen. Maar het 5 gerstebroden. En die gerstebroden zijn nog steeds een beeld van het koninkrijk. En als er 5 zijn, dan is het koninkrijk dus verborgen. Want 5 staat voor genade, maar ook juist voor de geestelijke, de onzienlijke dingen. Genade hoort immers bij onzienlijke dingen. Wet hoort bij zienlijke dingen. Hoort bij deze wereld. Genade is wat niet in deze wereld thuis hoort, maar wat uit een andere wereld, vanuit het verborgene, via Gods geest ook in deze wereld komt. Dat is het. Dus we vinden het hier allemaal weer terug. Nou, dat ene gerstebrood is dus een beeld van het koninkrijk. Het wentelt, het draait, en waar is dat ook alweer een beeld van? Wedergeboorte, draaien, wentelen is immers wedergeboorte. Dus dat wentelen, dat draaien, de gerstebrood wil zeggen dat het gaat om een koninkrijk wat door wedergeboorte tot stand zou komen. En hetzelfde wordt uitgebeeld door Gideon, die eigenlijk de koning is, of althans daar een beeld van is, en die Pura, die jongen die hij bij zich heeft. Wedergeboorte, een nieuwe, een opvolger, enzovoorts. Het is allemaal hetzelfde. Dus de draaiende gerstebrood is een beeld van het koninkrijk. En dan wordt de tent omgekeerd. De tent is altijd een tijdelijke woning, waarmee maar gezegd is dat deze hele wereld der Midianieten, de wereld zelf dus, een tijdelijke woning is, die ook inderdaad dus omgekeerd, in ieder geval afgebroken zal worden, want daar zijn tenten voor. Waarom is een tent een tent? Niet omdat die opgebouwd zal worden, want dat gebeurt met een huis. Maar het is een tent omdat die afgebroken zal worden. En daar nog eens ernstige waarschuwing aan alle kampeerders. Het ding moet een keer afgebroken worden. En dat gebeurt dus hier ook. Dat komt trouwens ook ergens anders in dit Bijbelboek tegen. Daar hebben we het van de week denk ik nog wel even over. Want daar wordt iemand gedood met de nagel van een tent. Een haring was het natuurlijk, dat is voor de Scheveningers. Er was een tentharing waarmee hij gedood werd. Alleen de haring ging niet door zijn schot, zoals dat hoort. Want zo heb ik dat in Scheveningen geleerd, mijn broeder. Maar die haring ging door zijn slaap. Dus niet zo erdoor, maar overdwars. En dat schijnt minder gezond te zijn. Hij heeft daarna helemaal niet meer gesproken, broeder Spaans. Maar dat was Richter 4. En ik vraag me altijd af hoe dat nou kon, want je kunt wel de nagel van de tent weghalen, maar dat denk ik altijd, er valt de tent in elkaar. En zo hoort het ook eigenlijk, hè. Want als de vijand verslagen wordt, dan valt ook de tent in. En zo hoort het ook. Nou goed. Dat is wat hier gebeurt. De tent wordt omgekeerd. En er staat, en moet je eens goed opletten, staat heel uitdrukkelijk bij de tent, niet dat de tent instortte. Hij werd omgekeerd. Eerst op zijn kop omgekeerd. Het onderste boven staat netjes. Niet ondersteboven, maar het onderste boven, zodat de tent eerst helemaal op zijn kop stond. En dan zeggen wij, dat kan toch niet? Nee, er staat er ook meteen achter dat de tent er lag. Dus hij werd eerst in de droom, in het visioen kan dat altijd, hè, werd de hele tent op zijn kop gezet. En toen zakte hij natuurlijk vervolgens in elkaar. Maar eerst helemaal precies omgekeerd. En dat is nou ook inderdaad het verhaal, want de dingen moeten ook omgekeerd worden. De zaak is namelijk dat al wat wij in deze wereld kennen en al wat uit de wereld, Midian, tot ons komt, is omgekeerd. Zal ik het u nog eens sterker vertellen? Midian betekent twist, strijd. Het veronderstelt dus dat er altijd twee partijen zijn. Ja, een linkse en een rechtse. Hier, weet u nog, de 300. Je hebt een linkse en een rechtse. Dat is in de hele wereld zo. En ze bevinden zich op de verkeerde plek. De dingen zijn omgekeerd. Links en rechts worden verwisseld en bovendien boven en onder worden verwisseld. En als de verlossing tot stand gebracht wordt, wordt alles weer recht gezet. En alles waarvan wij denken dat het recht is, dat wordt omgekeerd. Alles wordt verwisseld, links en rechts worden verwisseld, dat weet je toch. Als de verlossing komt, de zegeningen worden aangekondigd, worden de handen gekruist, dat is een beeld. Maar de dingen worden omgekeerd en vele laatsten zullen de eerste, vele eerste zullen de laatste zijn. Maar aan de andere kant, veel wat hoog is zal vernederd worden, veel wat nederig was zal verhoogd worden. Dan heb ik het nog niet eens gehad over het zo omstreden wereldbeeld, zo gevaarlijke leer die wij erop nahouden. Dat wij namelijk niet aan de buitenkant van de bol lopen, maar aan de binnenkant van de bol. Nou, zo gevaarlijk is het niet. Want of je nou aan de binnenkant of aan de buitenkant loopt, als je niet goed kunt rekenen, val je er toch af. Dus het maakt niks uit. Er is niks gevaarlijks aan. Maar het is wel opmerkelijk dat we ooit tot de vaststelling konden en zelfs mochten komen, want zo zie ik dat dan, dat ook zelfs dat, ook de wijze waarop wij de wereld beschouwen, dat die precies omgekeerd is. Precies andersom is dan wij denken. Nou goed, dat ga ik dus nou verder niet uitleggen. Maar voor degenen die het weten, is het leuk om het hier eens te zien. Alle dingen worden precies omgekeerd. Ja, altijd precies andersom. Ik kan het ook niet helpen, maar de Bijbel zelf zegt het. En zo is het hier. De tent gaat ondersteboven en toen lag de hele ballentent daar, hè? En dan staat er, en zijn metgezel die wist het en die zei, nou dat gaat dus fout. Dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëlitische man. De Israëlitische man, aardige, de man van Israël. Maar ik ken eigenlijk maar één Gideon, één Israëlitische man, de zoon van Joas, namelijk Christus zelf. Hè? Daar gaat het om. En dan weten we ook wat het zwaard is. Het zwaard van Gideon is uiteraard het zwaard van Christus eigenlijk. Maar wat is het zwaard? Dat is gewoon het woord. Ja, door het woord zal de vijand verslagen worden. En dan staat er in vers 15. En het geschiedde als Gideon de vertelling deze drooms en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij. En daar heb je het nou, hè. Zo hoort het dus ook, hè. Als wij horen en ook bevestigd worden daarin, dat wij de overwinning zullen ontvangen, overwinning waarvan we weten dat we die nog niet hebben, hoewel we ook niet in de strijd staan, want de strijd was ook niet aan de gang hier, hoor. Maar zodra we dat weten en horen, dan is het eerste wat wij zouden doen, is aanbidden. Zo staat het ook, zo aanbad hij. Dat is het eerste wat er zou moeten gebeuren. En dat is iets wat we de hele Bijbel door ook verder tegenkomen, in de geschiedenis en ook in de profeten, dat wanneer de overwinning wordt aangekondigd, beloofd, dat men dan overgaat tot het aanbidden van die God die die overwinning beloofd heeft en ook geven zal uiteraard. Dat is het eerste wat hij doet. Hij aanbad, want de overwinning was er nog niet, maar hij dankte er in feite al wel voor de belofte die hem gedaan was en die bevestigd werd van buitenaf. Want het leuke is natuurlijk in dit verhaal dat hier aan de ene kant de Heer tot Gideon gezegd heeft: ik zal u de Midian niet te geven als één man. Enzovoorts. En aan de andere kant luistert hij naar de Midianieten zelf en die zeggen hetzelfde. Die zien de bui hangen. He, dat is gewoon Nederlands. Dus buiten niet letterlijk uiteraard, want we hebben zelden zo'n mooie blauwe lucht als vandaag. He. Maar zij zagen het al aankomen en ik ben er stellig van overtuigd dat de wereld ook inderdaad weet wie uiteindelijk de overwinning zal hebben. Dat kan niet anders, want wie is de baas daarvan? Dat is toch Satan zelf? Nou, die weet het toch? Er is al een tentharing door zijn kop. He? Dat klinkt wat vreemd natuurlijk allemaal, maar... Nou ja, zijn kop is toch vermorzeld, of niet? He? Ik loop maar even op de dingen vooruit. Dan ben je straks gauw klaar met Barak en Deborah en zo, hè. Maar inderdaad, zo is het. En hij weet dus dat zijn tijd kort is. Dat wil zeggen, de overste deze wereld, de God deze eeuw, weet inderdaad dat wij als gelovigen overblijfsel inderdaad in de overwinning van Gideon, de overwinning van Christus dus, zullen delen. Dat is een uitgemaakte zaak. En wanneer wij ons oor te luisteren leggen in de wereld, dan is het heel goed mogelijk om te concluderen dat de wereld dat ook weet. Niet alleen dat die baas van die wereld dat weet, maar de mensen zelf dikwijls ook. Zij weten dat er een grote dreiging is enzovoorts. En als u zegt, nou dat heb ik dan toch nog nooit gehoord van een ongelovige, dan zeg ik, nou dan moet u eens beter opletten en de krant eens een keer lezen misschien. Niet te vaak natuurlijk, maar hè. Want men weet het heel goed. Er zijn twee categorieën mensen die in de wereld al sinds eeuwen vervolgd worden. Eenvoudig omdat van die twee categorieën bekend is dat zij op een of andere wijze de overwinning zullen halen. En daarom worden ze vervolgd. Omdat men hen niet gunt enzovoorts. En dat men ergens de gedachte heeft dat men dan misschien toch zou kunnen voorkomen. En die twee categorieën die zitten elkaar bovendien ook nog dwars helaas. Maar ik heb het over Israël en ik heb het over de gemeente. Beiden worden vervolgd. En de reden daarvoor is natuurlijk duidelijk genoeg. Beiden noemen zich met de naam van Jehovah, de God van Israël. En beiden zullen in zijn overwinning delen op een verschillende manier. En aan de andere kant had ik ook kunnen zeggen op dezelfde manier, maar dan in de verschillende tijd bedoel ik maar. Er zijn wat verschillen, maar het principe blijft gelijk dat het Israël zal delen in de overwinning die aan de koning en daarmee ook aan de God van Israël is toegezegd. En de wereld weet dat en bestrijdt hen dus. Of men dat bewust doet of onbewust, daar heb ik het niet over gehad. Maar men doet het. En men heeft angst voor zowel het Jodendom als voor het Christendom. Soms niet tegelijkertijd, daar gaat het ook niet om, maar die angst is er wel. Let maar eens op, dat is een ervaring die u wel kent. Dat zodra wij de Bijbel openen en eens wat noemen eruit, dan is het ineens stil. En dan moeten ze weg. En ik heb nog een afspraak en dan, weet je wel, en dan is het sloes. Of je kunt met iemand goed opschieten en heb je een keer een gesprek over de geestelijke dingen en daarna is het meteen over. Je ziet die mensen niet meer, je hoort er niet meer van, of je krijgt nog eens een kaartje als ze op vakantie zijn. Maar bedoel, het houdt op. En als je eens een keer wat zegt, dan zegt ze, nou, maar dat is een gevaarlijke leer. Inderdaad, dat klopt. Hè? Levensgevaarlijk, want het kost je leven. Maar dat moet ook, want daar krijg je ander leven voor terug. Maar zover wenst men dan niet te gaan. Maar men weet wie de overwinning heeft. Dat kan niet uitblijven. De overwinning is altijd aan hen die hun vertrouwen hebben gesteld op God, de schepper. Zie? En die heet nou eenmaal de God van Abraham, Isaac en Jacob en de God van Israël. Inderdaad, het is die God die wij aanbidden. En in wiens zegeningen wij delen. En vandaar dat je hier ook buiten Israël zelfs, zoals onder de Midianieten, de verwachting kunt horen uitspreken dat Israël wel degelijk de overwinning zal hebben. Dat is precies waar iedereen in de wereld bang voor is, maar het zal inderdaad zo gebeuren. En Gideon hoort het, hij aanbad, dat is wat wij ook doen uiteraard. En hij keerde weder tot het leger van Israël, vers 15, en zeide, maak u op, want de Heer heeft het leger der Midianieten in uw lieder hand gegeven. En weet u nog, het was nacht terwijl hij naar de Midianieten ging, het gebeurde in de nacht. En toen hoorde hij daar die man die wakker, die 's morgens misschien wakker werd van zijn droom en van zijn nachtmerrie en zo. Toen hoorde hij dat en toen ging Gideon en de zijnen terug naar hun eigen kamp. En toen zei hij, opstaan. Toen kraaide de haan. Maar die is misschien te moeilijk om uit te leggen. Maar het is echt zo. Hè? Ja. U weet toch wat de haan is? Dat is degene die de vruchtbaarheid brengt. Het is gewoon Christus. En het kraaien van de haan is het spreken van de opgewekte Christus. Heel gemakkelijk. Ja. En wanneer gebeurt dat? Het is morgens vroeg. Behalve bij onze buren, want die hebben een haan, die kraait de hele nacht door. De hele dag door. Maar volgens mij hebben ze vergeten hem op te winden en nou is die van slag. Dus. Een mesjoch en een haan, heet zoiets. Maar goed, er zijn er meer die de tijd nog de uren weten. Dus daar zullen we het verder niet over hebben. Maar Gideon komt 's morgens vroeg dus in het leger, wanneer de zon opgaat, als morgen wordt kennelijk. En hij zegt dus ook, maak je op, dat betekent dus gewoon sta op, maak je klaar. En dat is een beeld weer van wedergeboorte. Want de Heere, want Jehovah, heeft het leger der Midianieten in uw liederhand gegeven. Zij zijn ervan overtuigd en de Midianieten weten het ook. Het enige wat er nog hoeft te gebeuren is dat even geregeld moet worden. En dat gebeurt dan ook. En hij deelde de 300 man in 3 hopen. Want we zijn nou toch bezig. Want, hè? We zijn toch bezig en het is nou toch 's morgens vroeg en het hoort uiteraard op de derde dag te zijn. Ik heb het niet gevolgd, misschien is het ook de derde dag, ik heb het niet geteld. Maar in ieder geval die 3 hopen, die 3 spreekt altijd over wat op de derde dag tot stand komt. Een nieuwe schepping enzovoort. Dus ze deelden ze in 3 hopen en hij gaf aan ieder zijn wapens, niet koppel en speer, maar aan ieder een bazuin en ledige kruiken en fakkelen. Dat zijn ook 3 verschillende dingen. En dat was het dan. En hij zegt, doe maar gewoon als ik. Dat is nog eens een leger. Maar hij zegt, ziet naar mij en doet al zo. Dat is makkelijk. Als je met 300 bent, is dat nog te regelen. Kijk maar goed naar mij. En hoe gek ik ook doe, doe mij maar gewoon na. Hè? Ja, het is een leuke oefening geweest. Ik stel me dat altijd zo voor, hè. Nou goed, maar zo gebeurde het dus ook. En toen deed Gideon wat rare dingen. En toen waren ineens alle Midianieten verdwenen. Maar daarover hebben we het uiteraard weer vanavond. En dan gaat er eindelijk gebeuren, hè? Dan zullen wij de Heer aanbidden. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat u ons dezezelfde belofte geschonken hebt. Dat u de vijand in onze hand gegeven hebt. Dat we de overwinning daarop hebben. We danken u dat het is omdat wij verbonden zijn met de levende Christus. Met de echte Gideon. Die alle dingen, die behoren tot de oude schepping. Al deze zondige dingen, al deze vergankelijke dingen. Inderdaad zal afbreken en omkeren. En die in plaats daarvan zijn nieuwe schepping zal openbaren. We danken u dat we met hem verbonden zijn. En dat we die zegening van uw genade hebben leren kennen. Dat uw woord en uw leven tot ons gekomen is via de middelaar, via uw hand. Dat we daarom deel mogen uitmaken van dat overblijfsel. Wat de strijd zal doorstaan en zal leven ook nadat de strijd gestreden is. Wij danken u Vader dat we de overwinning hebben. Dat we daaruit mogen leven. Zoals koningskinderen, zoals Gideon en zijn familie mogen leven en ook zelfs herkenbaar mogen zijn. Wij danken u, Vader, dat we dat ook deze morgen opnieuw mochten lezen in uw woord. En dat we mochten zien dat op zulk een eenvoudige wijze u de uwen bemoedigt en vertroost. En dat u ons hulp geschonken hebt. Iemand die bij ons is, iemand die met ons meegaat. Iemand die ons begeleidt en in wie wij onze troost vinden. Wij danken u, Vader, dat u ons zo'n hoge priester gegeven hebt. Die ons verheerlijken zal en in wiens heerlijkheid wij ook in de toekomst zullen delen. Wij danken u, Vader, voor al deze rijkdommen. En we willen ook onszelf bij u brengen voor het verdere van deze dag. Wilt u ons ook bewaren, ook deze middag, ook wanneer wij dezezelfde woorden verder zullen overdenken misschien. En wanneer we ons verder verdiepen, ook in uw woord, wilt u tot ons spreken. Door uw woord en tot verheerlijking van uw naam. Amen.